Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Manouk Bos, host van deze aflevering. En naast mij zit co-host Dirk-Jan Mons.
Hallo.
In deze aflevering spreken wij met internist-allergoloog, immunoloog en klinisch farmacoloog Maya Bulatovic-Chalassan uit het UMC Utrecht. Welkom.
Hallo.
Vandaag gaan we het hebben over overgevoeligheidsreacties. We zijn op dit moment op de internistendagen. En dit jaar is het thema de kunst van het vak. Dus eigenlijk zijn we wel benieuwd, waar haal jij je inspiratie vandaan?
Het is eigenlijk heel simpel. Ik vind dat inspiratie echt bij het dagelijks leven hoort. Dus je familie, je gezin, hobby's. In mijn geval is dat vaak mountainbiken of racefietsen. En daarnaast ook mijn werk, wat ik ook met heel veel plezier doe. Dus niet iets heel groots, maar gewoon iets wat je in het dagelijks leven tegenkomt.
Klinkt als een goede balans. Start gaan. Eigenlijk blijven overgevoeligheidsreacties voor heel AIL's toch een lastig onderwerp. We weten allemaal dat niet alles een allergie is. Dat we zoveel mogelijk moeten proberen dingen niet te registreren. En dat diarree bij antibiotica ook niet per se een allergie is. Maar hoe we het nou praktisch aan moeten pakken, dat zakt toch altijd snel weer weg. We willen dus beginnen met een casus, zodat we daaraan de podcast op kunnen hangen. We hebben een 61-jarige vrouw die ligt opgenomen met een pyelonefritis. En tijdens de opname krijgt ze onder andere ceftriaxon, paracetamol, diclofenac. Later ook nog een keer een CT met intraveneus contrast en metoclopramide tegen de misselijkheid. En op dag 2 ontwikkelt ze dan jeuk met een diffuus eritheem, galbulten, een lichte zwelling van de oogleden en ze voelt zich warm en onrustig. Ze is niet hypotensief, ze is ook niet respiratoire bedreigd, maar het is duidelijk dat er wel iets aan de hand is. Wat willen we eigenlijk op zo'n moment nou als eerste weten?
Eigenlijk het eerste wat opvalt is dat dit allemaal op dag 2 gebeurt. Dat klinkt heel snel, maar in de wereld van de allergie is dat eigenlijk best laat. Dus dan moet je eigenlijk afvragen, hebben deze medicijnen überhaupt daar iets mee te maken? Nou, laten we voor het gemak vooronderstellen dat ze mogelijk iets hiermee te maken hebben. Dan willen we weten, nou, heeft ze één van deze medicijnen eerder gehad? Wat is er eerder gebeurd? Zijn er interventies gedaan? Is er adrenaline gegeven, antihistaminica gegeven? Is het nou zo dat ze het ook wel misschien eerder heeft gehad, een reactie heeft ontwikkeld, maar daarna nog een keertje heeft gehad zonder een reactie? Dus dat zijn eigenlijk alle eerste dingen wat je wil weten. Maar het meest belangrijk is het opval dat het op dag 2 gebeurt.
Dus eigenlijk begin je al meteen met een soort van tijdlijn reconstrueren en een goede anamnese.
Zeker. Anamnese is goud in de allergologie.
Ja. En als we nog heel even teruggaan, want we spreken vaak van overgevoeligheidsreacties en allergieën. Wat is nou eigenlijk een overgevoeligheidsreactie?
Ja, overgevoeligheidsreactie, of wat wij in de literatuur zien als hypersensitiviteitsreactie, is een bredere term, zou je kunnen zeggen. Het is ergens semantiek, want allergie is een onderdeel van een overgevoeligheidsreactie spectrum, om het zo maar te zeggen. En allergie in specifiek, wat we daarmee bedoelen, is dat er sprake is van een immuuncel, wat een specifiek IgE maakt. En als dat gebeurt, ontstaat er een reactie, nou, waarschijnlijk mestcelactivatie. Dat betekent, omdat immuuncellen betrokken zijn, dat er ook immunologisch geheugen opgebouwd wordt. En wat dat klinisch betekent, is dat er een herhaalrisico bestaat. Dus dat is allergie, bona fide allergie. Hypersensitiviteitsreactie is een bredere term. En dat kan een spectrum zijn, waarbij ook dezelfde type immuuncellen betrokken kunnen worden, maar de gevolgen kunnen anders zijn, omdat je wel of niet dat immunologische geheugen opbouwt.
En wordt daarbij nog het onderscheid gemaakt tussen de type 1, 2, 3 en 4? Of is dat weer verlaten? Hoe moeten we dat precies zien? Ik denk dat veel van ons wel zo zijn opgeleid.
Ja, zeker. Hypersensitiviteitsreacties in die zin kan je inderdaad indelen in de Giles en Coombs klassificatie. Dat is type 1, 2, 3 en 4. Waarbij type 1 eigenlijk de snelle reactie is. Anafylaxie, zoals we dat noemen. En type 4, de vertraagde reactie, vaak ernstiger, zoals DRESS of Stevens-Johnson-syndroom. Type 2 en type 3 komen veel minder vaak voor. Maar bij al deze type reacties zijn verschillende type T- of B-cellen of mestcellen erbij betrokken. En eigenlijk bouw je vaak wel immunologisch geheugen op. Tegenwoordig hebben we ook een andere klassificatie. En dat duidt meer op, is nou bij de snelle type reacties IgE erbij betrokken of niet? Klinisch kan je het van elkaar niet onderscheiden. Of zijn de T-cellen bij de reactie betrokken? Want dan spreken we meer van een vertraagde reacties of ernstigere reacties.
Als we teruggaan naar de casus. Zij kreeg dus klachten op dag 2. En wat zegt dat je eigenlijk?
Ja, dat zegt meteen dat het eigenlijk net aan de late kant is. Voor een type 1 reactie verwacht je dat het eigenlijk, of een snelle allergische reactie, snelle overgevoeligheidsreactie, verwacht je dat het eigenlijk snel is. En dat betekent, nou, definitie is tussen 1 en 6 uur. Dus dit is eigenlijk net te laat, aan de late kant. Dat is eigenlijk het eerste wat het me vertelt. En het tweede is dat het eigenlijk net te kort is voor een vertraagde reactie. Want de vertraagde type reacties, nou, daar hebben andere type cellen voor nodig. De T-cellen, die hebben tijd nodig om zich te activeren. Dus daar gaan vaak weken eroverheen. Tussen 1 en 3 weken, nou, voor Stevens-Johnson-syndroom, of zelfs 2 tot 8 weken voor de DRESS, voor de andere type vertraagde reacties. Dus eigenlijk de grootste vraag is, moet je überhaupt hier iets registreren? Is er sprake van allergie überhaupt?
Ja, dus eigenlijk kun je op basis van de tijdlijn al je vraagteken zetten.
Zeker.
En kan je op basis van de uitingen nog verschil maken tussen een vertraagde of een versnelde reactie? Of kan het zich op hetzelfde manier uiten?
Op basis van de uitingen zeker ook het verschil tussen de twee. In deze specifieke casus, wat eigenlijk ook opvalt, is dat deze mevrouw ziek is, koorts heeft. Dat kan aan zich ook een immuunactivatie geven. Dus dan kan je ook verschijnselen krijgen zoals hij heeft. Galbulten, zwelling, angioödeem. Dat zijn ook uitingen van een snelle hypersensitiviteitsreactie of een type 1 reactie. Dus dan kan je onterecht heel veel van dit soort middelen noteren. Omdat dat ook gewoon uitingen zijn van een type 1 reactie wat deze mevrouw had kunnen hebben. Maar de timing hier, dat gooit roet in het eten. Dus de gevaar is hier op de loer, namelijk dat je iets registreert. Reactie op ceftriaxon, reactie op contrastmiddelen, reactie op diclofenac, terwijl dat waarschijnlijk niet het geval is. Dat is dan voor de type 1. Nou, type 4, die hebben echt, of vertraagde type reacties, die hebben echt een andere beloop, een ander patroon, andere uitingen. Daar komen we straks misschien op terug.
Zeker. Dus als deze vrouw eigenlijk 1 uur na inname van deze middelen klachten had gehad, dan zou je het meer als een type 1 reactie beschouwen. En dan, wat moeten we dan doen als we dat willen aantonen of uitsluiten? Moeten we dan iets in de kliniek doen?
Ja, nou, stel dat deze mevrouw dit heeft gehad na 1 uur. Het allereerste wat je doet is kijken naar de medicijnen die ze heeft gehad. En dan een waarschijnlijkheidslijstje maken. Wat vinden we eigenlijk het meest waarschijnlijk, het culprit, boosdoener van alle medicijnen die ze heeft gehad? Nou, in haar geval zou ik denk ik de NSAID op nummer 1 zetten, de diclofenac. Daarna wellicht de antibiotica, ceftriaxon. En mogelijkerwijze ook het contrastmiddel wat ze heeft gehad. Dus waarschijnlijkheidslijstje als allereerste. Nou, dat is eigenlijk het allereerste wat je kan doen in de kliniek. Maar op het moment of op de spoedeisende hulp of op de afdeling als ze niet allergoloog. Dan is het de vraag, ga je al deze 3 registreren? Nou, als je dat doet, dan is het belangrijk om daar vervolg aan te geven. Namelijk, stuur iemand naar een allergoloog. En dan kan je eigenlijk als allergoloog kijken. Nou, we hebben een waarschijnlijkheidslijstje. Hoe kunnen we dat betrouwbaar aan- of uitsluiten? Registreer het niet als je denkt, ik ga hier niks mee doen. Want dan heb je een registratie en dan, ja, wat ga je doen? Dan zit je daarmee en dan heeft straks de patiënt grote gevolgen omdat je heel veel medicijnen niet kan geven. In dit geval grote deel van antibiotica of NSAID's of zelfs niet de contrastmiddelen.
Hoe vaak kom je dat tegen op de polykliniek dat je allerlei allergieën die geregistreerd zijn weer eruit kan halen?
Het komt vaak voor dat je allergieën registreert. Sterker nog, in het geval van antibiotica bijvoorbeeld, het veel breder geregistreerd wordt. Dus op het moment dat iemand een amoxicilline-allergie misschien daadwerkelijk heeft, dat er ook meteen de cefalosporines en de carbapenems aangeklikt zijn, dat het ook zodanig belandt in de apotheek. En vervolgens kan de patiënt geen enkele beta-lactam innemen. Ik ben daar natuurlijk wel heel erg alert op de poli, dus vaak is het wel zo dat ik het weg kan halen. Maar ik kan me voorstellen in de waan van de dag dat je dat niet doet. Dat je al die allergieën en al die intoleranties laat staan omdat je niet de ruimte hebt op de poli om je daarmee bezig te houden.
Ik denk dat het ook wel spannend wordt gevonden om zomaar iets eruit te halen als je het ook niet helemaal zeker weet. Hoe goed moet je het weten of hoe zeker moet je het weten voordat je het er weer uit kan halen?
Ja, dat is een hele terechte vraag. Je moet je inderdaad zeker voelen. Dus dat betekent dat je ook de juiste vragen moet kunnen stellen. En dat die juiste vragen ook passen binnen de polytijd die je hebt. Of binnen de klinische opname die je hebt. En het klinkt heel erg simpel. Maar de vraag is, is dat zo? Want al die patiënten die komen natuurlijk niet allemaal op de interne afdeling. Die komen ook op andere afdelingen waar mensen zich, collega's zich wat minder comfortabel voelen om te weten, heb ik nou de juiste vragen gesteld?
En welke juiste vragen moeten we dan aan denken? Behouden ze tijdsbeloop, daar hebben we het al gehad, en een soort reactie?
Ja, de tijdsbeloop is denk ik het meest belangrijke. Maar ook om te weten, nou, past het bij een ernstige of niet ernstige reactie? En wat zijn daar de kenmerken van? Op het moment dat iemand adrenaline had moeten krijgen, dan is de kans het grootste dat dit wel mogelijkerwijze een ernstigere reactie is geweest. Dus dan moet je weten welke onderdelen van een ernstige allergische reactie van type 1, van de snelle reactie, erbij passen. Angioedeem, urticaria, zwelling van de keel. En voor de type 4 vertraagde reactie moet je natuurlijk ook weten wat de alarmsymptomen zijn. Mucosa, loslating van de huid, et cetera. Dus die vragen moet je wel kunnen stellen om te beoordelen, is het nou ernstig of niet ernstig geweest?
Ja, voordat je hem eruit gooit.
Voordat je hem eruit gooit, ja.
En in het acute moment, we tipten het net al even aan, dus als iemand respiratoire bedreigt, die zich heeft adrenaline, je vernevelt. En er is vaak nog discussie over steroïden in die context.
Ja.
Geven we dat nou wel of geven we dat niet?
Ja, dat is een hele goede vraag. Adrenaline sowieso. Want dat is eigenlijk dé behandeling, omdat het de mestcellen stabiliseert. In het geval van een type 1 reactie. En dat is eigenlijk het moment waarop je het geeft. Antihistaminica en corticosteroïden zijn voor een beetje daarbij. De antihistaminica doen niet zo ontzettend veel, behouden dat het wel wat doet met de jeuk of het ongemak van de patiënt. De corticosteroïde, de gedachte is dat de geprotegeerde beloop van een anafylaxie tegengaat. Dus de tweede golf van anafylaxie, van ongeveer na 4 tot 6 uur in theorie kan voorkomen. Dat is ook de reden waarom we mensen tussen 4 en 6 uur op de spoedeisende hulp of op de afdeling houden. Maar dat is echt anecdotal evidence. En de corticosteroïden werken ook heel erg langzaam. Dus bij hele ernstige type 1 reacties doen we dat nog wel. Maar de evidence daarvoor is echt flinterdun.
En een andere discussie die we regelmatig bij de overdracht hebben, tryptase in het acute moment meten.
Ja, dat is nou wel één ding wat je kan doen. Kijk, ik ben allergoloog immunoloog. Bij de immunologie heb je echt een hele rijkdom aan aanvullende testen wat je kan doen. Daar hebben we geen last van bij de allergologie. De anamnese is eigenlijk je meest belangrijke tool. En het tweede wat je kan doen in een acute of klinische setting is wel een tryptase. En waarom een tryptase? Want dat wordt gemaakt door mestcellen. En mestcellen zijn de boosdoener bij type 1 reacties. Dus als je een tryptase hebt gemeten en als die verhoogd is, in ieder geval hoger dan de basale tryptase wat je misschien in de toekomst gaat meten of eerder hebt gehad, dan heb je in ieder geval je verdenking op een type 1 reactie bevestigd. Als het laag is, heb je een type 1 snelle reactie niet uitgesloten. Dus dat is wel een hele fijne tool wat ik als allergoloog op de poli heel fijn vind als ik hem heb en als hij verhoogd is, want dan hoef ik niet te twijfelen. Is het nou puur urticaria of angioedeem of is het in het kader van een eventuele anafylactische reactie geweest?
Ja, en dat is dan weer een reden om hem niet eruit te hoeven gooien.
Ja,
okay.
Zeker.
Dus het is dan nog wel nuttig om het te doen, want er wordt ook wel eens geroepen. Waar doen we het eigenlijk voor als we er niks mee gaan doen?
Ja, nee, tryptase is één wat zeker nuttig is, met name voor de polyklinische setting. Eén bepaling wat ik ook vaak zie en wat niet nuttig is, is over het algemeen de C4-waarde. Dat wordt vaak ook gemeten. En waarom is het niet nuttig? Omdat het vaak gemeten wordt bij patiënten die urticaria en angioedeem hebben gehad. Dat betekent dat je per definitie geen verdenking hebt op bijvoorbeeld erfelijk angioedeem. Want bij erfelijk angioedeem komen geen urticaria voor, want daar is de mestcel niet de boosdoener, maar iets totaal anders. Dus de C4 heb ik helemaal niks aan, maar een tryptase wel.
Dank je.
C4 zou je dus eigenlijk alleen inzetten als er alleen angioedeem is?
Als alleen angioedeem is, ja. En dan, in theorie, zou er sprake kunnen zijn van iets anders dan mestcelgedreven angioedeem.
En het tryptase doe je dus altijd nog wel opnieuw. Dus je moet hem altijd wel correleren aan een basale meting.
Ja, dat is ook iets wat we wel op de poli doen. En dat heeft de rationale, want soms kan de aanvalstryptase wel binnen normale range zijn. Maar wel nog steeds 11 ten opzichte van een basale tryptase van 3. En dan is er een bepaalde formule die ik ook altijd zelf opzoek. Waaruit je kan berekenen dat de tryptase zoveel keer de basale waarde is. En dan weet je dat er in ieder geval mestceldegranulatie plaats heeft gevonden.
Helder. Als we het toch hebben over de diagnostiek, we hebben het nu over de acute reactie gehad. Als we denken aan een late reactie en we willen de patiënt doorverwijzen naar jou bijvoorbeeld, wat ga jij dan doen op de poli?
Nou, op de poli ga je opnieuw de anamnese doen. Opnieuw eigenlijk alle stappen doorlopen. Nou, laten we zeggen, er is sprake van een acute reactie geweest. Dan wil ik inderdaad weten naar welke orgaansystemen zijn er betrokken geweest. Nou, hoofd-hals, dat betekent, is er sprake van conjunctivitis, rinitis geweest? Is er sprake van angioedeem geweest, lippen, oogleden? En dan de rest van de organen. De huid, flushing, urticaria, jeuk, buik, misselijkheid, braken, diarree. En natuurlijk ook de tekenen van anafylaxie, pulmonale klanken, bronchospasme. Heeft iemand piepende ademhaling gehad? Of is iemand flauwgevallen? Of een lage bloeddruk gemeten met een hoge pols? Nou, op het moment dat je dat in ieder geval hebt gehad en een ander orgaansysteem, dan weet je dat er sprake is van een anafylaxie. Nou, dan ben ik ook benieuwd naar de cofactoren. Dus hebben mensen gesport? Hebben ze een NSAID gebruikt? Hebben ze alcohol gebruikt? Zijn ze onder stress? Dat zijn allemaal factoren die een bepaalde reactie, wat normaal gesproken niet zo ernstig zou zijn geweest, in een ernstigere richting duwt. En alle vragen rondom de timing. Wat heeft iemand daaromheen gedaan, daaromheen gebruikt? Is er sprake geweest van inderdaad NSAID gebruikt of antibiotica gebruik? Nou, om in ieder geval erachter te proberen te komen, als er niet een duidelijke tijdsrelatie is tussen een inname van een middel en een reactie, wat er eigenlijk aan de hand is geweest. Bij vertraagde reacties, daar wordt op het moment dat de patiënt opgenomen is in het ziekenhuis ook meteen een analyse gedaan van wat heb je 2 tot 8 weken daarvoor al gebruikt. En zit er medicijnen in het lijstje die de usual suspect zijn bij vertraagde type reacties.
Helder. En wat kun je dan nog inzetten aan diagnostiek?
Ja.
Moeten we denken aan huidtesten? Moeten we denken aan bloedtesten?
Ja, dus in de acute setting is dat zeker triptase. Dat is eigenlijk dus ongeveer het enige wat je kan doen in de kliniek of voor de spoedeisende hulp. In de allergologische polykliniek doen we specifiek IgE. Niet altijd, maar vaak ook wel. En huidtesten die ook even sensitief en specifiek zijn, maar goedkoper zijn. In het kader van geneesmiddelenallergie is het in ieder geval zo dat je in de eerste 6 weken na de reactie die huidtesten niet doet. Want dan ben je bang dat je de reactie daadwerkelijk gaat uitlokken. Dus daar hoeven we ons geen zorgen te maken, want de wachttijden voor de allergoloog zijn enorm lang. Dus daar ben je sowieso binnen 6 weken niet aan de beurt. Dus dat komt goed. En natuurlijk de gouden standaard is de provocatietest. Die doen we op het moment dat de huidtesten negatief zijn of specifieke IgE laag is, wat vaak het geval is bij geneesmiddelenallergie. En natuurlijk naar afweging van risico. Want als je het nou heel aannemelijk vindt dat dit te maken heeft met amoxicilline of met een ander middel, dan op basis van de anamnese, zelfs als de huidtest niet positief is, dan heb je soms ook de neiging om de provocatie te skippen. Maar vaak doen we dat wel, want we durven wel binnen de allergologie, want je doet het in gecontroleerde omstandigheden.
Ik kan me voorstellen dat het voor patiënten ook fijn is om uiteindelijk een antwoord te hebben en dat het niet steeds in het midden blijft.
Ja, sommigen willen dat niet. Sommigen zijn daar echt wel bang voor. Maar je moet ook als dokter je heel goed realiseren wat je doet. Ik heb een keertje een patiënt gehad, dacht, reactie op garnaal, mogelijk inspanningsgerelateerd. Laten we die man op de fiets zetten eerst en daarna na het fietsen laten eten. Want dat is die cofactor, de inspanning kan een cofactor zijn. Nou, zonder fietsen ging het hartstikke goed. Maar met fietsen is die man zo onderuit gegaan dat we 3 keer adrenaline moesten geven. Dus afweging van risico, ondanks het feit dat we durven, is ook nog steeds heel belangrijk.
Echt spannend.
Ja.
Fietsen en garnalen eten.
Ja.
En als we kijken naar behandelopties. Kijk, ik kan me voorstellen dat het meest belangrijke is het allergeen vermijden. Als dat in bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld niet kan, heb je dan nog andere dingen die je kan doen?
Ja. Weinig, als we even ingrijpen grijpen buiten de overgevoeligheidsreactie op geneesmiddelen, bij pollenallergie kan je natuurlijk immunotherapie doen. Dus desensitisatietherapie, want dat kan je niet vermijden. Bij voedselallergieën worden ook tegenwoordig desensitisatietherapieën gedaan. Dus dat je steeds meer van pinda's bijvoorbeeld eet om ervoor te zorgen. Of altijd om ervoor te zorgen dat je reacties niet gaat krijgen, desensitisatie. Bij geneesmiddelen doen we dat ook. Met name als je het echt hard nodig hebt. Voorbeelden zijn cotrimoxazol bij patiënten met HIV. Of juist cotrimoxazol bij patiënten met nocardia of een PEP, waarbij je die cotrimoxazol moet gaan geven in een bepaalde desensitisatieschema. Ander voorbeeld zijn oncolytica, taxane of platinaderivaten. Bij kanker die de beste behandeling zijn, waar patiënten ook allergisch op kunnen reageren. Om ervoor te zorgen dat je het wel kan blijven geven. Dus er zijn meerdere mogelijkheden. Dat is denk ik eigenlijk het meest belangrijk.
En vooral waar je die medicatie die je nu benoemt, de cotrimoxazol, maar ook de chemotherapie. Soms heb je niet hele lange periodes van tijd voordat ze dat weer nodig hebben.
Nee, dus dan moet je elke keer opnieuw.
Dus, en is dat een heel lang traject, zo'n desensibilisatie voor medicatie?
Nee, eigenlijk dat moet je je zo voorstellen bij bijvoorbeeld taxane of platinaderivaten. Je moet een bepaalde dosis binnen die dag gaan geven. En dan wordt het eigenlijk heel langzaam opgebouwd tot de maximale dosis. Dus dat is iets wat die dag duurt. Maar het feit dat je het opnieuw gaat geven over 4 of 6 weken, betekent dat je de volgende keer opnieuw dezelfde procedure aan moet gaan. Dat is anders dan bij cotrimoxazol. Cotrimoxazol, als je het dagelijks nodig hebt, dan ga je in één keer gedurende een aantal dagen desensitiseren. En dan blijf je dat cotrimoxazol geven, want dat is de clue. Net zoals bij pollenimmunotherapie, dat je dat geneesmiddel waar je voor allergisch bent, blijft aanbieden. Waardoor het immuunsysteem altijd een klein beetje getriggerd wordt, maar net niet voldoende om die allergische reactie te gaan geven.
Tot nu toe hebben we het eigenlijk vooral gehad over reacties die zich relatief acuut presenteren met huid- of systeemklachten. Je moet natuurlijk ook altijd nog berucht zijn op de late geneesmiddelenreacties. En dan hebben we het eigenlijk over de ernstige geneesmiddelenreacties. Welke ernstige geneesmiddelenreacties moeten de internisten eigenlijk echt goed op het netvlies hebben?
Ja, ik denk dat dat DRESS is. Dat komen we redelijk vaak tegen. Omdat dat ook de reacties zijn die op de middelen gebeuren die we ook vaak geven. Met name antibiotica, zoals sulfonamide, de cotrimoxazol. Ook anticonvulsiva en allopurinol is een beroemde die DRESS kan geven. Waarbij het een soort onnatuurlijk is om na te denken dat iemand reactie krijgt. En dat je moet denken naar wat heeft iemand die de afgelopen 2 tot 8 weken gebruikt. En ik denk dat het belangrijk is om de allereerste symptomen in ieder geval te proberen te herkennen. Want die worden ook vaak wat later herkend dan je zou willen. En als we het hebben over DRESS, dan hebben we het over een zieke patiënt. Dan heeft iemand koorts vaak. Dat is dus niet het geval bij een type 1 reactie. Dat is 1. Tweede is dat je huidklachten kan krijgen. Dat lijkt op een gewoon viraal exantheem heel vaak. Of maculopapuleus exantheem. Een beetje fijn, mazig, vlekkerig exantheem op de romp en op de bovenbenen. Kan je vaak ook niet onderscheiden van een gewone vertraagde allergische reactie. Maar een andere alarmsymptoom is dat er vaak ook zwelling is van het gezicht. Angioödeem van het gezicht. En dan een soort diffuus angioödeem. Lijkt niet op gewoon angioödeem. Maar zwelling van het gezicht, heel vreemd. En in het lab zie je ook afwijkingen. Eosinofilie, vaak ook atypische lymfocyten. Leverproefstoornissen, maar eigenlijk alle organen kunnen erbij betrokken worden bij DRESS. Wat je kan bedenken, tiroïditis kan er sprake van zijn. Nefritis kan er sprake van zijn. En dat is, net zoals bij de immunologie en de allergologie, vaak patroonherkenning, dat al die dingen met elkaar te maken hebben. Dat kwartje moet vallen. Dus op het moment dat er sprake is van koorts, huidafwijkingen en orgaanbetrokkenheid, dat zijn eigenlijk de 3 alarmsymptomen. Labafwijkingen, eosinofilie en leverproefstoornissen, dat je DRESS moet denken.
En wat moet ik dan doen? Zeg maar, stel, er komt iemand zodanig na allopurinol op de spoedeisende hulp om 4 uur 's nachts.
Ja.
Mag ik er al gelijk corticosteroïden in knallen?
Ja, dat is wel het geval waarop de corticosteroïden wel goed werken en gegeven moeten worden in hoge doses. Vaak beginnen we bij 60 milligram. Allopurinol ook meteen stoppen en goed kijken in het lijstje van medicijnen. Zijn er andere medicijnen die eventueel de boosdoener zouden kunnen zijn, zoals anticonvulsiva of cotrimoxazol. En als het enigszins mogelijk is, ook gewoon die stoppen. De tricky bit is, op het moment dat je iemand met DRESS hebt, die 60 milligram prednison hebben gegeven, en dat moet je heel langzaam gaan afbouwen. En heeft de ziekte ook de neiging om flare-ups te geven, zomaar. Maar ook zomaar als je iets anders een totaal onschuldig antibioticum geeft, omdat het immuunsysteem zodanig geactiveerd is. Dus dan zijn we altijd heel erg beducht op het geven van het antibiotica, die ook eventueel met stress geassocieerd kunnen zijn. Zoals vancomycine bijvoorbeeld, maar ook contrastmiddelen. Dus degene die meer waarschijnlijk zijn om de reactie nog meer aan te zwengelen in de verkeerde richting.
En je moet dus in de anamnese echt heel goed, zeker wel tot 8 weken terugvragen wat iemand allemaal gehad heeft.
Zeker, ja.
En hoe zit dat met, je hebt nog een andere, de Stephen Johnson's?
Ja, Stephen Johnson wordt vaak in één adem genoemd met TEN. Daar zijn mensen ook vaak ziek koorts. Hebben vaak wel pijnlijke huid voordat er überhaupt iets anders gebeurt. En dan zie je ook niet eens zo ontzettend veel op de huid. Voelt een beetje als fascitis necrotica, als dat mensen echt wel pijnklachten hebben, extreme pijnklachten, dit niet kan verklaren. En daarnaast ook mucosale afwijkingen, wat je niet vaak of eigenlijk bijna nooit ziet bij dress. Dus blaren of aften, blaren op de huid, maar ook aften in de mond. Dus mucosale betrokkenheid is daar ook echt clue nummer 1 wat betreft Stephen Johnson en TEN. Ander groot verschil is dat die vaker voorkomt bij medicijnen die je 1 tot 3 weken net daarvoor hebt gebruikt. Dus dat tijdspan is veel korter dan bij DRESS.
En qua medicatie, zeg maar, hoe kan ik het beloop verwachten? Stel die komt om 3 uur 's nachts op de spoed?
Ja, Stephen Johnson en TEN zijn de hele fulminante ziektebeelden, dus ook dodelijke ziektebeelden. Het beloop kan ook heel erg snel gaan, dus dat mensen van pijnlijke huid de ene dag hebben tot blaren de volgende dag. Dat betekent ook dat je eigenlijk in dit soort gevallen ook de dermatoloog meteen erbij moet vragen. Want die is ook echt wel gewend om dat soort ziektebeelden of dat soort beelden te zien. Wat betreft de huid kan het ook heel snel herkennen en erkennen. En in combinatie met de internist. Dus voor beide ziektebeelden heb je eigenlijk de hulp van de dermatoloog nodig. We zien het net te weinig om daar het gevoel in de vingers voor te hebben. Dus dit is echt een samenwerking met de collega's van de dermatologie. En daar geldt het ook stoppen van het medicijn en geven van prednison, corticosteroïden.
En dus niet eventjes achteroverleunen en kijken hoe het beloop is, maar meteen
een actie.
Aan de bak. Als we kijken naar de toekomst. Dit is eigenlijk een veld wat volgens mij volop in beweging is. En we zien ook steeds meer dat we kunnen verschillende reacties steeds beter aan elkaar onderscheiden. Wat verwacht je eigenlijk nou nog de komende tijd in dit veld?
We kunnen de reacties redelijk goed van elkaar onderscheiden op klinisch beeld. Testen, daar laat het aan mensen over. Soms durf je geen huidtesten te doen. Vaak is er een probleem met sensitiviteit en specificiteit. Provocaties zijn ook soms risicovol. Dus wat je eigenlijk wil zijn goede in vitro testen om onderscheid te maken tussen verschillende geneesmiddelenreacties. Met name in de hoek van vertraagde type reacties. Dus daar zijn testen in ontwikkeling, zoals LTT, de lymfocyte transformatietest, waarbij je ook in vitro de witte bloedcellen stimuleert met het geneesmiddel waarvan je denkt dat dit is de culprit geweest. Want je moet je voorstellen, deze mensen gebruiken niet 1 of 2 medicijnen, maar een hele lijst aan medicijnen. Dus wat is nou de boosdoener daadwerkelijk geweest? Dat wil je heel graag weten. Om 2 dingen te voorkomen, dat je niet onterecht de allergieën, opschrijft en dat mensen onterecht heel veel medicijnen niet kunnen gebruiken, maar ook om gewoon te weten wat er aan de hand is geweest. Dus de diagnostiek, daar moeten we echt aan de bak. En de LTT, zoals ik al zei, is een van de testen die daarvoor zouden kunnen gebruiken. En voor de type 1-reactie is er soms ook een duidelijkheid, want je hebt soms niks aan die tryptase. Of je weet het alsnog niet. Daar zijn ook in vitro testen voor bedacht, de BAT, de basofiele activatietesten, waarbij je dan kijkt, gaan die basofielen, net zoals de mestcellen, stofjes maken die op trigger van een medicijn waarvan je denkt dat de boosdoener is geweest. Dus de diagnostiek is eigenlijk hetgene waar we aan de bak moeten.
En als we dan nog even teruggaan naar de casus, die patiënt met klachten op dag 2.
Ja.
Als we nou naar jou bellen in de dienst, moeten we die naar jou verwijzen of zeggen van dit vinden we allemaal zo niet passend. Misschien is het wel heel iets anders.
Ja, ik zou vooral bij deze patiënt niks registreren als een allergie. Als je echt twijfelt, is er sprake van een allergie, zou ik alsnog niks registreren omdat het echt op dag 2 is gebeurd. En verwijzen naar de allergoloog. Ik denk dat de diagnose bij deze patiënt is gewoon acute urticaria op het moment dat ze ziek is en koorts heeft. En dat heeft ze nu en de volgende keer misschien helemaal niet. Maar vooral niet registreren.
Nou, we hebben denk ik heel veel besproken. Van acute reacties, urticaria, tot late gedespele reacties en huidreacties. Daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van de podcast. We hebben dus besproken hoe we overgevoeligheidsreacties in de praktijk kunnen benaderen. Hoe we allergie en niet-allergische reacties van elkaar kunnen onderscheiden. En eigenlijk dat is met name het tijdsbeloop en de anamnese heel erg belangrijk zijn om het onderscheid te kunnen maken. En als we in de kliniek een combinatie zien van patiënten met een huidreactie, afwijkende leverproeven en een eosinofilie, dat we dan misschien nog eens aan een dress moeten denken en wat langer terug moeten vragen wat de patiënt allemaal gehad heeft. Hartelijk dank voor je aanwezigheid. Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.